Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Mediaraven en Grazen, Eddy van Wonterhem. Goedemiddag, we zijn Blue Hat Breakdown, een podcast gemaakt door Buffalo's voor Buffalo's. Ik ben Jentel en ik zit hier samen met Niels, Emiel, Emiel.
Oh, shit. Ik val in voor Michiel.
Oké, dus Niels, Emiel en Joran, goedemiddag.
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 Ja, dat is de reden dat ik verwacht was normaal gezien ging Michiel hier zitten, maar hij heeft hem gisteren geblesseerd. Dus veel beterschap, Michiel.
Mm-hmm. Ja. En ja. Proficiat, Jentel, uw eerste keer dat je presenteerde.
Eerste keer een intro goed gedaan. Alleen half.
Maar ja, dat is gewoon een foutief
naampje. Dat was de verwarring, zeg.
Ja.
En Thibaut en Cedric zijn nog te depressief eigenlijk om de podcast te kunnen presenteren. Ja. Dus moeten wij maar invallen.
Ja, maar kijk, we zijn niet alleen om te doen. We hebben hier weer twee fantastische gasten bij ons.
Ja, inderdaad. En ik help u ook.
Voilà.
Waar nodig.
Ja, we gaan eraan beginnen. Niels, zeg het een keer.
Dus we gaan het eerst hebben over die depressieve match tegen Standaard. Dan hebben we een dilemma en een popular opinion. Ja. Is het weer tijd voor de barometer? Dan heb jij ook iets of wat van verrassing of zo.
Klein spelletje.
Waar ik nog niks van af weet. Maar
spannend.
Hij wou mij niks zeggen. Heel collegiaal, zoals altijd.
Het moet een beetje spontaan zijn.
Oké.
En dan eindigen we eigenlijk met een beetje voorbeschouwing. Ja. Pronostiek tegen Union. En niet te vergeten, we moeten nog iets heel belangrijk nog eens vermelden. Ja. Maar ik zou daarvoor op het einde
houden. De match tegen Standaard werd gehouden op zaterdag 2 maart om 8:45. Ja.
Vooraleer dat we beginnen met die nabeschouwing. Mm-hmm. Hoe gaat het met jullie mentaal welzijn, jongens?
Ja. Ik heb voetbal eigenlijk nooit leuk gevonden.
En wat, ik vind voetbal ook niet meer leuk.
Nee.
Voilà.
Ja, goh, niet goed, hè, zeker. Nee.
4-2.
Ja, bij de voetbal, vooral de rest. Fantastisch leven.
Supergoed.
Wel lukken.
Maar eigenlijk kunt u dat toch wel echt afvragen. Waarom zijn we Gent supporter?
Dat is niet voor
objectief niks tof en supporter voor aan Gent.
Nee, toch niet. Nee.
Het is zo wispelturig. Dus keer winnen, keer verliezen. Dan heb je hoop van nu gaan we iets bereiken. Dan verknallen we het weer. En nu is het zeker deprimerend.
Ja.
Ja.
Waarom is het eigenlijk dat wij voor Gent zijn, jongens?
Ja, goeie vraag.
Passie.
Ja, zeker.
Het is de vloek van supporter te zijn.
Ja.
Hè?
Ja.
En eenmaal gaan wij terug goede tijden hebben. Dan gaan we weer heel gelukkig zijn en gaan we dit niet herinneren.
Dat is waar.
Ja.
Ja. Hopelijk.
Maar dus, de match deed daar 4-2 maar liefst. Tijdens de match heb ik de commentators horen zeggen dat al van 2018 geleden is dat Standaard al een keer thuis 4 goals kon maken. En nu was het dat is tegen Gent.
Ja, over depressieve ploegen gesproken dan.
Maar ik vind het wel een vertekend beeld van de wedstrijd ergens. Ja. Zeker omdat we de eerste helft met 10 man gewoon beter waren.
Ja, mm-hmm. Zeker. Eerste helft was eigenlijk echt goed.
Ja.
Gezien de situatie. Hè, we komen daar op voorsprong. Met goal van Tarik.
Kans van Mitrovic.
Ja, ook.
Ja, maar dat Brown dan in de weg
als die
stond,
niet in de weg loopt, staat hij los in de linkerhaak.
Zijn Dekol.
0-2 voor.
Ja. Dat is de heel andere match. En houdt het misschien zelfs nog vol.
Ja. En dan komt die penaltyfase daarna nog. Als die penalty verloten wordt, kunnen we misschien 0-3 aan de rust voorstellen met 10 man. Zot,
maar ik vond dat echt gek. We stonden met 10 man en toch hadden wij al die ruimte op het middenveld. Dat is mij echt opgevallen. We hadden heel veel ruimte op het middenveld. We konden echt makkelijk gepast worden naar elkaar. Het was gelijk als Standaard. Ik weet niet, ook al stonden wij met 10 man, Standaard kon niet de vrije man vermijden of zo.
Moest je niet weten dat Standaard tegen 10 man aan het voetballen was? Het is een gewone match.
Ja, de commentator zei het ook.
Maar je zag ook wel dat Leko inzette op heel veel aanvallend geweld, heel hoog tegen de achterlinie van Gent te plaatsen.
Ja.
Waardoor dat je in de eerste helft, zeker in het begin, dat wij nog steeds een mannetje meer hadden of toch zeker het meeste duellen wonnen op het middenveld.
Ja.
Maar op een bepaald moment begon de defensie dan...
Error.
Het was echt gek, hè. Het verschil tussen die eerste en die tweede helft, dat is ongelooflijk.
Ja.
Het was plots, Standaard had het gevonden of zo dat het moest.
Maar het is maar 10 minuten.
Maar
het
is,
wij
hadden toch ook een doorgang, de doordang naar voren, dat wij eigenlijk gewoon onszelf zwak hebben gelegd in de tegenaanval. Ja. En dan heb je die domme, niet werkende buitenspelval bij de 1-2.
Ja.
Eigenlijk 3 keer op dezelfde manier.
Ah, wel, en dan,
het was 3 keer een heel snelle, korte aanval.
Waar je eigenlijk ook telkens zijn drie pionnen van de vier die hun taak correct doen en mooi op de buitenspelval opheffen. Maar er is altijd één iemand
die blijft staan.
Die blijft staan. Ik denk dat bij de 2-1 Brown was. Wat dan AB beslist daar ook een keer om. Ja. Je ziet hem zo. Iedereen schuift al op en wat dan AB komt achter. En dan zie je wat dan AB van oei, ze gaan een bal diep steken. Ja. Maar eigenlijk als hij dan beslist om nog een stapje naar voren te doen, dan staat hij gewoon los buiten spel. Maar in plaats daarvan beslist wat dan AB uit een paniekreactie. Ja, van ik ga erachter gaan lopen, maar daardoor hef je die buiten spel van op.
Voor het zekerste dat hij denkt van ik ga toch maar geen risico pakken. Maar dat mij wel tegenviel bij die, denk ik, de eerste tegel zeker, of de tweede. Dus dat Brown die buiten spel val opheft, dat hij ook direct niet de moeite meer deed om erachter te gaan.
Ja.
Dat is mij wel echt opgevallen.
Dat
ik, zag
vaak,
dat, ik zag dat van, allee, ook, weet je, als het buitenspel is, zal er wel gevlacht worden, of met de VAR. Mm-hmm. Hè? Mm-hmm. En Brown zegt, oh ja, nee, het zal wel buitenspel zijn, ik ga er niet achter.
Mm. Dat veel verdedigers hebben die reflex.
Ja, dat vond ik toch altijd wat flauw of zo.
Je ziet dat vaker, dat die gewoon denken van, ja, ik ga er niet meer achter lopen. Het is toch de moeite niet.
Als het buitenspel is, zal er wel gevlacht worden, denk ik dan. Hè?
Mm. Ja, en los daarvan, oké, je ging hem ook niet meer ingehaald hebben.
Nee, ook niet, maar toch.
Het was ook goed afgewerkt, die 2-1. Ik dacht ook bij Schmidt van...
Schmidt dacht misschien ook dat het buitenspel was, want had ik zo het gevoel van...
Hij gaat te vroeg naar de grond, denk ik.
Ja.
Als maar hij iets langer blijft recht staan, kan hij zijn armen wel nog aan die man.
Zo 1-1 is altijd wel moeilijk.
Ja, tuurlijk al wel.
Ja, die derde en die vierde, daar valt weinig over misschien juist zijn positiespel. Dat hij wel zijn hoek te groot
Maar dat is toch altijd moeilijk.
Het is, als hem dan iets kunnen verwijten, en dat is al heel weinig, is... dat eerste geval, die 2-1, dat toch van veel scherper is. Dat is uw hoek. Mm-hmm. Het is ook niet dat hij hem kruist, hè. Die bal die gaat gewoon eigenlijk over.
Ja. Vlamt hem hoog.
Hij vlamt hem hoog. Ja. En als keeper van een meter 98.
Bij dat hij tegen de 2 meter is, dan moet je dat wel op die plaats hebben, denk ik.
Natuurlijk, aan de andere kant, als hij hem dan laag schiet, gaan we allemaal zeggen, waarom staat hij daar zo recht?
Vanuit die hoek laag schieten.
Je moet dat altijd kiezen.
Ja. Komt hij die hoek niet kleiner hebben gemaakt ook wel? Een beetje dichter bij de spits komen? Ja, dat is
natuurlijk...
Maar hij schiet hem echt over hem. Hè.
Ja, ik weet het.
Hij schiet hem boven zijn hoofd gewoon, hè, in tak van toe.
Hmm. Dat is altijd moeilijk.
Maar ik denk vooral dat niet echt de hoofdreden was voor de nederlaag. Dat eigenlijk vooral centraal in de match toch drie
sleutelfases.
Drie sleutelfases in de match. Misschien stel ik voor om ze één voor één een keer te gaan overlopen. Denken jullie van die rode kaart of niet?
Ja, in principe is het de laatste man, hè.
Ja, ik vind dat hij de rode kaart zeker kunt
dat
geven.
Dat vind ik al geen... Allee, geen slechte
aangezien dat hij ook zijn hand echt gebruikt.
Ja. Allee, ik vind het...
Ik laat het in het midden of dat hij hem echt trekt of een duw geeft.
Voetballers kennen,
dat
laat hij hem vallen.
Als je die beweging doet, dan kun je niet anders dan...
Ik vind het meer Nurio zijn schuld dan de scheidsrechter die streng is.
Dat is gewoon
bij die situatie.
Een terechte beslissing. Ja. Dus ik kan niet te veel over nu.
Nee. Terechte beslissing, maar dan hebben we door die andere fases ook, denk ik.
Als eerste de fout op Brown, zeker?
Ja,
wordt een verloop, zeker.
Wordt vastgepakt.
Vastgepakt.
Je ziet hem duidelijk echt zijn armen zo klemmen.
Het was eigenlijk heel vergelijkbaar met de fout die Nuno heeft gemaakt. Zo fysiek.
Wel, de scheidsrechter, ben even zijn naam kwijt. Maar
was dat de Kremer?
De Kremer. Die heeft achteraf uitleg. Wist even in een van die officiële video's van de voetbalbond. Die kijk eigenlijk... Van gedacht van die zijn nuttig, maar hetgeen wat erin vertaald wordt is vaak bullshit of niet nuttig. En nu opnieuw zijn uitleg was: wat de kritiek was, als je rood geeft aan Nurio, moet je penalty fluiten voor Gent.
Ja.
En zijn uitleg was: het zijn eigenlijk twee verschillende.
Ja. Je kunt ze niet vergelijken.
Je kunt ze niet vergelijken, want de speler van Standaard sprint heel snel en het is hoge snelheid en Nurio trekt hem dan onderuit. En bij Brown was het geen hoge snelheid, dus een heel ander.
Maar het was in eerste instantie gewoon al slecht verdedigd.
Ja.
Het was in eerste instantie gewoon al slecht verdedigd van die verdediger. En want hij laat dat gewoon zomaar passeren. Ja. En dan pas, En dan ja. Ja. Door de voor.
Hij wil het goed maken en daarom klemt hij even. Ja. En je ziet hem ook denken van fuck, ik ben hem aan het klemmen, dus ik laat hem weer los. En in die beweging, allee, op die moment laat Brown hem
ook
vallen.
Geen hoge snelheid, vind ik moeilijk te geloven, want zonder dat Brown zo een goed sprintje trekt in die situatie, raakt hij niet aan die bal. Dus.
Toen dat hij pas van Hong gegeven werd, dacht ik, waar gaat die bal nu naartoe? En opeens ziet hij hem dan nog voorspringen, dus er was wel degelijk snelheid mee gemoeid.
Ja, wel dus. Ja.
Dus dat had wel penalty mogen.
Ten een belachelijke vent.
Het is een belachelijke
Maar je zag, hem ook al heel de match lang, dat viel mij echt op, vaak lachen met standaardspelers. Dat is zo'n klapje die met standaardspelers ook begon te lachen.
Ja. Maar dat zie ik wel vaker, een keer dan zo'n vriendelijk een keer klapje doen. Maar
ja.
En dan nog misschien de meest discutabele fase, die Hens al dan niet van Kerkens.
Ik heb echt van alles gehoord dat volgens de regels zowel...
Volgens de regels snap ik het ook niet helemaal half, zou ik zeggen. Maar... als je gewoon even nadenkt, gelijk dat Van Azenbroek zegt, als je gewoon even die logica erbij betrekt...
Als dat effectief zo in de regel staat, dan moet de regel aangepast worden. Maar hij springt, hij draait hem voor die bal niet tegen zijn wezen te krijgen, zeker? Weet je
maar
dat niet?
Ja, en
je kunt en die onmogelijk, onmogelijk springen zonder... zo u draaien en springen tegelijkertijd zonder je arm te gebruiken. Dat gaat niet.
Maar dat vind ik het vreemde. Ze zeggen volgens de regel is penalty... Maar in Extra Time gisteren hebben ze het ook getoond. In de tekst staat letterlijk als uw arm onnatuurlijk van uw lichaam is.
Ja.
En twee keer staat daar het woord onnatuurlijk in. Mm-hmm. Dat je dan eigenlijk denkt van, maar kom...
Dat is geen natuurlijke beweging.
En als je dan kijkt naar, naar dat filmpje waar ze dan toelichten, dan zegt hij dat hij het risico neemt om zijn lichaam breder te maken. En dat dat ook al een parameter is. Maar dat staat nergens in de regels.
Dat staat nergens in de regels. Eén. En twee, dat is juist een natuurlijke... Als je zo gaat springen met je rug naar een bal, dan ga je arm in een natuurlijke reflex
van je lichaam.
Dus ja, dat is gewoon...
Je zegt geen pinguïn.
Als
je loopt of springt en weet ik veel wat, dan je arm aan alle kanten uit.
Je kunt onmogelijk springen met je armen naast je lichaam.
Nee. Dus ik vond dat echt... Ik zag dat en dacht nooit van mijn leven is dan een penalty. Ik dacht van, dat kan toch niet. Dat is toch gewoon natuurlijke beweging in die sprong. Ja, maar hij ziet die bal ook niet komen, want het is met zijn rug.
En de uitleg van, want hij neemt het risico tot, dat kan ook elke tackle die vol op de bal is ook altijd fout voor Fred. Hij neemt het risico, want als hij 2 seconden later is, dan heeft hij zijn voet mee.
Dat doet mij denken aan iets. Denk een paar jaar geleden al, hoor. Dat was met Gigot. Dat hij ook echt een heel harde tackle deed, maar wel op de bal. En hij kreeg toch een rood. En achteraf werd er gezegd, het risico dat hij te laat zou zijn of dat hij zijn been breekt. Dat
kan ik in sommige instanties wel begrijpen.
Ja, maar die penalty was ook, die tackle was ook niet zo extreem of zo.
Ja,
het was zo'n sliding.
Ik herinner mezelf die fase niet meer, maar als je bijvoorbeeld een tackle voet vooruit of zo op de bal, en dan brengt dat wel nog steeds de speler in kwestie in gevaar.
Dat is sinds de Axel Witsel blessuren, dat ze effectief recht op de man tackles zijn gewoon altijd gestraft. Ja.
Maar ja, bedoel...
Ja.
Voetbal is altijd een contactsport. Allee, weet je, je moet een ander zijn been niet afgesloten, maar...
Ja, nee.
Ja, het is een contactsport. Er is risico op een keer een pijnlijke ontmoeting, zeg maar.
Mm-hmm.
Ja, als ze dan elke keer zeggen... het risico was hier toch wel groot dat hij hem pijn gedaan zou hebben. En dan de rode kaart. Ja, of een penalty.
Of ik zal het wat dichter brengen bij... Hen staat dat ik daar zo keer met mijn arm staat te zwaaien. Gewoon zo. En dan 5 seconden later schiet ze hem nu. Ja, hij was wel het risico aan het nemen om...
Sorry. Maar zo kun je alles beginnen scheef trekken. Mm-hmm.
Maar het is gewoon toch endemisch van het voetbal. De penalty-regels worden nooit consistent toegepast.
Dat is mijn groot probleem. Ook hetzelfde met zo'n hands-regels. Want nu weet je niet meer, wat is hands, wat is niet hands.
Een extra time zeiden ze dat dat een cultuur is. Dat bijvoorbeeld in Engeland zit je amper... penalties gefloten worden voor hands of zo, dan is dat heel breed, die regel. Maar als je bijvoorbeeld naar Italië gaat kijken, wordt er ook echt super strikt.
Overal zijn regels anders. Hè.
Ja, maar waarom zijn er cultuurs in toepassen van regel? Dat is een objectief...
Ja. Zit dat niet zo iets... Allee, zoiets als een Europese of zelfs mondiale regel van de FIFA... Die zegt van, dit is hands, dit is niet hands.
Maar er is één, maar ze worden gewoon niet... gewoon een schaal van hoe zwaar dat ze die dingen toepassen. Ja. Maar bijvoorbeeld ook zo die ene, de titelbeslissende Nee, de goal die tot de titel heeft geleid bij Club Brugge is dan daar van vormer zo.
Ja, dat
die
dat daar is leren.
Ja, juist,
ah, wel,
ja,
dat ja. is toch, ja, is geen natuurlijk beweging, maar dat moet toch wel afgefloten zijn geworden. Ja. Die ding is dus, ja, in die zin is het zo van, ja.
Maar natuurlijk gaat dan ook nog het verschil, was het, is een steunarm of niet, of...
Maar dat vind je nou wel weer duidelijk. Als die steunarm is, doe je een sliding en heel duidelijk, de arm die je gebruikt. Maar wij zijn daarin ook al benadeeld geweest. Ik herinner me nog goed dat wij, was het vorig jaar of 2 jaar geleden, op Antwerp speelden. Dat wij een penalty tegenkregen. Ik denk dat het Turunariga was, die een sliding doet. Steunarm.
Ja, ja, ja.
En hij krijgt het tegen zijn arm. Ja, penalty, VAR komt niet tussen.
Dat was een voorzet van op de rechterflank. Ja. Okay, ja.
En op West Ham, Okumu, was dat ook niet... Op, dat was dan via zijn lichaam op zijn arm.
Ja, juist. Ja, ja,
ja. Zo, ja, ja, het was niet...
Het was via zijn bil tegen zijn arm. En dat was dan ook penalty.
Als het via je lichaamsdeel dan tegen de arm is, is dat geen penalty. En zo van die dingen kom je constant tegen en het is frustrerend. En het frustrerende is dan ook nog dat scheidsrechters... Had ze nooit horen zeggen, het is ook voor ons moeilijk. Nee, ze geven dan altijd een uitleg.
Maar
ik kan altijd uitleggen.
Dat begrijp ik wel, want je beschermt eigenlijk je stil. Tot een zekere mate. Ja, niet zeggen, ik was fout, ik ben slecht, want...
Nee, maar mocht wel verantwoordelijkheid pakken.
Ja, zeker
als
wel.
Als iemand zijn fouten durft toegeven, ga je ook meer respect afdwingen bij
inderdaad.
Al de rest.
Als je het eraf zegt,
daar gaat het dan
sorry, ik ben fout geweest, het had dan moeten zijn.
Je kunt er niet omheen. Als je fout bent, je kunt het niet anders dan toegeven.
Maar ik denk dat wel zo'n natuurlijke reactie is voor als je zo bekritiseerd wordt. We gaan niet doen alsof... Ik vind scheidsrechter is waarschijnlijk... De meest...
De klote stiel.
De klote stiel die je kunt hebben in professioneel voetbal. Want het gaat nooit goed zijn. Gaat nooit iedereen blij maken. Dus tot zekere mate wil ik die ook wel bescherming geven. Maar aan de andere kant, ik kijk naar die match voor een vorige zaterdag. Ik denk toch van... Ik probeer niet zo complot te zijn, want ze fluiten altijd tegen ons of ze zijn altijd tegen
het is gewoon het algemeen slecht.
Maar zeker vanaf of standaard het per se punten nodig. Ik probeer dat niet te doen, maar het was heel moeilijk om met die regel van mezelf.
Dat helpt dan ook niet als scheidsrechter, dat is ook niks. Je weet wel, dat is een verantwoordelijkheid innemen. Dus
nee,
daarom wil ik wel, het zou wel helpen als dat vanuit de scheidsrechterbond of weet ik wat het noemt, gezegd wordt van ja. Dat is een fout geweest. We gaan die scheider een keer bij ons pakken en een keer een klapje doen. Mm-hmm. Of we gaan hem een keer een match aan de kant zetten. Mm-hmm. Dat hij weet dat zijn fouten op beslissingen gevolgen hebben. Mm-hmm. Maar dat gebeurt allemaal niet. Dat is dan een beetje een probleem.
Ik kan gewoon niet begrijpen dat je als nu Wesley de Kramer zijnde nog het lef hebt om in de camera letterlijk te zeggen van ik vind dat ik juist gehandeld heb bij die penaltyfase. Of bij die... Ik kan dat gewoon niet begrijpen.
En los daarvan, je kunt ook bijvoorbeeld zeggen, je kunt ook een tussenweg nemen en zeggen van oké, ik vind persoonlijk zelf dat ik juist gehandeld heb, maar ik begrijp die en die hun standpunt. Maar dat doet die ook al niet. Het is gewoon van, ik ben autoritair, ik ben juist, niemand anders.
De arrogantie is wel frustrerend bij, want hij is niet de enige scheidsrechter die zo handelt. Nee. En dat kan ik zeker wel begrijpen, op die manier. Maar het is wel ook, maar het probleem is, je kunt dan ook rechtszaken hebben over bepaalde scheidsrechtersbeslissingen. Hè? Ja. Maar gaan we naar
toe? Is die
uitspraak? Vandaag, is te dichtbij, denk ik.
Maar kom, we hebben al heel veel gezegd over scheidsrechters. Misschien een positief puntje van de match.
Ja.
Het was een eerste basisplek voor Matthias van Andes Pardo. En ik vind eigenlijk, zeker in de eerste helft, dat hij
heel goed speelde. Fantastisch.
Ja. Ik dacht echt van, dat werd tijd.
Ja.
Waarom?
Waarom heeft hij zo lang gewacht? Ja. Als hij hem zo ziet spelen, dan denk ik van, zie je ook wel, hij heeft er echt zin in, hè, om hem te laten tonen. Zo. Dus dat vond ik wel echt een positief punt.
Maar drive, maar
ook technisch, techniek,
de horend bij een basisplaats verdient. Ja.
Of bent u zo'n hakje, achter het steunbeen.
Was die vrije rol die hij zo'n beetje had van voor, toch? Loopt veel.
Ja, hij liep zo'n beetje overal zo. Ja. Hij zag wel dat hij zo'n beetje zijn zin mocht doen. Het was vooral van links, maar veel op het middenveld en op de flank.
Begrijp de basisplaats wel. Ja, en ik hoop dat misschien voor hem nu...
Een opstapje is naar meer basisplekken. Zo,
Voor de rest van het seizoen. Mag hij ook zeker starten.
Zeker, ja.
Want
het is nu wel te zien als je hem tegen een Burgess of tegen zo'n stevige verdediger...
Maar het probleem is, je hebt niemand anders. Het is je beste optie. Ja. Want Tissoudali gaat niet beter doen en de Poitre... Ja.
Wel, maar hij heeft andere problemen. in die match zou hij dan andere problemen hebben. Ja,
maar natuurlijk. Moeilijk, je kunt ook niet in de toekomst kijken van, ah, dat gaat dat gebeuren. Ja, moet wel een keer proberen natuurlijk. Ja. Ja.
Maar het zal, het zal ons wel niet verbazen, denk ik, zit hij weer al starten.
Ja. Nee. Denk ook, dat mij ook is opgevallen, in de tweede helft gaat Julien Dessert eraf. Hij wordt eraf gehaald. Dacht ik ook, waarom eigenlijk? Hij was zowat de beste man op veld, zeker?
Ik denk om zijn vijfde gele kaart te vermijden.
Ja. Ja. Maar pakt
voor Union, want ja. Union... Tegen Charleroi kunnen nog zeggen, oké, we kunnen hem missen als hij tegen Union geel pakt. Maar tegen, tegen Union hebben we hem echt wel nodig. Hè.
Ja,
als je aan een match tegen Union moet beginnen zonder een middenveld, met Kums en De Saar, dan moet je gewoon direct schrijven.
Alles terugvallen op Hong dan.
Ja, Hong kan ook niet alles.
Nee.
Ja, maar uiteindelijk pakt hij ook niet zoveel geel kaart.
Oh, jawel.
Of, jawel. Ja. Ja. Of zo heel veel aan dat randje. Zo, als je nu nog één woord zegt, dan krijg je
wel
zo. Ja. Of nog één fout en dan krijg je...
Zo'n moment van de Saar dat ik zo... Ja.
Want ik had gedacht dat hij daar die ene fase tegen Antwerpen, had hij daar een fout op hem gekregen, maar dat was niet gefloten. Hij begon daar op de grond te kloppen. En achteraf had hij dan zo'n reactie tegen een Antwerpeer, dat hij echt zo'n een immens harde schouderduw gaf.
Ja.
Dat dacht ik van... Maar je hebt het toch niet gekregen. Dus.
Ja, dat de Saar dat een beetje geleerd heeft van Sven Kums.
Ja, zeker.
Tot ook de meeste.
Maar ja, bij Sven Kums is het niet kloppen, maar zo... Zo in zijn oor fluistert,
ah, hij weet wat dat hij zegt.
Maar zoiets in
Ik weet dat. Ja. Dat is waarom het lijkt.
Ik zou dat zijn.
Maar dus, denk dat we een beetje alles besproken hebben, zeker van de standaard.
Man of the match.
Dan begin bij Joran.
Ik heb er eigenlijk niet over nagedacht, omdat ik
zo verdrietig word.
Ja,
ik ben kwaad.
Ja, de Saar kunnen ze wel elke week zeggen.
Nou, dat is wel echt een cheatcode voor zo'n man op de match te zijn.
Oké, niet de Saar.
Oh,
ik ga eerst een bal doorspelen aan Emile.
Ah ja, oké, maar dan pak ik de joker naast na de Saar. Fernando Pardo, hè.
Ja.
Dan maak ik dat niet meer zeggen, zeker.
Ik was al aan het hopen dat niemand zei of dat ik eerst mocht gaan. Want ik dacht van, Fernando Pardo, we hebben er al over gesproken, dus...
Ja.
Voor mij is dat de man of the match, zeker jeugdproduct. Ja. En ook goed voor hem, sinds dat zijn transfer door Mand was nog gevallen in januari. Ja.
Niels?
Het is echt moeilijk.
Ja.
Wie dat mij in de eerste helft wel heel goed meeviel, was Vadiga.
Ja.
Maar nu om man van de match te zeggen ook niet. Er zijn te weinig opties. Ja. Ja.
Honorable mention.
Vadiga had af en toe wel een keer goede actie in huis, goede passing, redelijk betrouwbaar, ook defensief. Mm. Een van de weinigen ook waarvan ik vond, want die valt ook niets te verwijten in de tweede helft van tegendoelpunt, want dat was het echt trio Brown, Mitrovic, Watanabe, die het lieten afweten. Maar op zich, Vadiga vond ik niet slecht en... Ja, puur voor de werkkracht misschien.
Ja, wel.
Hong dan ook nog. Ook erbij. Was niet altijd even gelukkig, maar...
Nou, ik ging ook Hong zijn. Als dan toch de set niet mogen zijn.
Nu mag je dat niet zeggen. Hè.
Nee, dan zei ik ook Hong gewoon. Altijd wel betrouwbaar, zeg maar. Nooit echt slechte matchen, zeg maar. Een keer een match minder, maar... Ik ook nu, kunt gaan verwijten dat Gent verloren heeft nu. Heeft hij zijn match gespeeld, zeker. Ja. Dus,
Een klein vraagje nog als laatste voor het beetje af te sluiten, maar daar zat ik nog mee. Zouden we geen blamage kunnen vermeden hebben mochten we sneller gekozen hebben voor een extra verdediger erop te zetten, in plaats van met die 4-3-2 te blijven spelen? Dat is gewoon een vraag, dat is niet mijn mening. Maar
als
je een keer dat achter staat, moet je wel proberen scoren natuurlijk.
Ja.
Maar een keer dat je zo 3 goals achter of 4 goals tegen te krijgen, dus, dat wordt moeilijk natuurlijk. Om toch nog die dive te blijven vinden, om te blijven doorgaan,
Maar ik denk ook dat zo het plan was winnen. Ik denk niet, we gingen niet blij, niet blij zijn geweest, maar lijkt dat het is ook winnen voor play-off 1.
Ja, dat is een belangrijke match.
En om eerlijk te zijn, we hebben het gezegd over die man-minder situatie, we waren even goed.
No.
Dus ik kan het wel zien, maar als je naar die match kijkt, zeker omdat die ene goal gewoon een domme fucking penalty was. Oh, mogen wij hier de dingen zien?
Dat moest ook,
We zijn in Amerika.
Ik weet niet. Die ene penalty was denk ik toch van, het was niet het probleem was niet de positiespel of de, ja, de tactiek op dat vlak, denk ik dan.
Ja.
In de eerste helft houden we ons perfect stand met hoe dat we aan het spelen waren. Mm-hmm. Dus ik zag op die moment ook geen reden om aan de rust bijvoorbeeld iemand te wisselen.
Nee,
plus dan inderdaad, moment, ja. Wat Emiel zegt, we moesten winnen. Mm-hmm. Dat was ons, daarom dat we ook zoveel drive tonen in die eerste 5 minuten in de tweede helft.
Ja.
Want daarachter stuikt helemaal in.
Ja.
Vanwege de goal natuurlijk ook. Ja. Ja.
Maar ik denk niet per se dat een extra verdediger of zo, dat daar... voor wonderen zou gezorgd hebben. Want als je bijvoorbeeld gaat vergelijken met STVV, daar pakt een middenvelder rood. Nee, wacht. Wie heeft dat rood gepakt daar?
Brown.
Brown.
Ja. Flanken.
Ik denk dat we toen ook wel met extra verdedigers zijn gekomen. En daar krijgen we ook gewoon 4 goals op ons doos. Dus ja, ik vind dat altijd moeilijk. Dat is wel altijd zo'n als-als situatie.
Dat is waar.
Ja.
Enigste argument dat ik zou kunnen zien is Mokio.
Ja.
Oh, maar ik ben echt wel benieuwd naar hem, hoor. Ik wil hem een keer zien.
Ja.
Misschien tegen u, joh.
Ja.
Of zal 0-3 voor staan?
Ja. Nee, maar gasten, we gaan 0-3 voor staan. De koorn is gekraakt.
Ja. Direct, dat doet mij terugdenken aan 2016. Ja. Ja. Maar dat is ook van A-agent, zeiden.
De 10-5-2 van Heijn. De code is gekraakt.
Ja.
Nog 1 keer verloren heb die Prudhomme Spreu. Ja, man.
Ja, maar ik denk dat we kunnen overgaan nu naar het volgende onderwerp.
Ja.
Dat is de unpopular opinion. Ik heb die gehaald van Discord. Ik denk dat het van Google was. En hij zei, een keer voorlezen. Ik vind dat er te veel druk wordt gelegd op de jeugd. Ze spelen 1 of 2 keer per minuut mee en moeten direct sterkhouders gaan vervangen. En mensen denken dan dat het beter gaat gaan. En dit is misschien relevant met die basisplek voor Fernandes Pardo. Of vinden we daarvan dat mensen
druk
te veel verwachten van de jeugd?
Ja. Vanwege de fans dan vooral.
Ja.
Ik zou het niet echt als druk noemen. Eerder misschien iets te veel verwacht. Allee.
Ja.
Dat is eigenlijk hetzelfde wat ik zeg, maar hij legt geen druk op die gasten.
Ik ben gewoon heel erg fan van hoe dat hij dat altijd aanpakt. Zo mondjesmaat. Echt gewoon heel rustig die spelers brengen, daar gaan we laten aanpassen. Als je kijkt naar Fofana ook, die is vorig jaar zo wat komen piepen. In het begin van het seizoen is die ook eigenlijk maar komen, die is eigenlijk pas in oktober of november echt titularisch geworden. Yeah.
Dan hebben we hem verkocht. Sorry.
Niet emotioneel. Maar ja, ik ben daar gewoon heel hard van. Want als je niet ziet, ook met Sonko ook. Gewoon laten komen.
Dat zijn jonge gasten.
Nu Fernandes Pardo ook. Heeft nu 2 maanden niet gespeeld of zo voor de A-kern.
Ik denk dat hij nu direct ook basisplaats. Van nu is het een goede moment om hem in te brengen.
Ja.
Of,
ja. Ja,
wel. Ik ook met de match die standaard. We wisten, het is mogelijk dat Mokio invalt. Hè. Jongste speler ooit in de Jupiler Pro League mogelijk.
Maar
het was met de situatie, we stonden 3-2, 4-2 achter. Ja, dat
is ook niet, plezant om hem dan te brengen en een herinnering te geven. Mijn eerste match was in een 4-2 blamage tegen Standaard, waarin dat we zo goed als zeker onze
daarom verwacht ik ook niet dat hij al gaat starten of hen van tegen Union. Dat is gewoon een te moeilijke of te belangrijke match. Dus ik denk niet, misschien tegen Zwelle wel. Ja.
Ik zie het nog gebeuren, maar ik denk dat de situatie gewoon voor moet zijn in Union. Tegen Charleroi vind ik het veel realistischer.
Dat is iets veel zeg maar. Ja.
Maar ik denk ook, maar is dat een popular opinion? Zetten wij veel druk? Ik vind niet. Allee,
als ik in de Discord lees,
de Discord wel, maar
komt er wel heel veel druk op die gestjes.
Op sociale media en zo. Dat veel mensen van, oh, je start niet een keer van als Pardo en Mokje moest starten en Sonke moest starten.
Maar dat is niet met dat is niet het druk op de jeugd, dat is eerder druk op Heijn.
Maar dat is wel de verwachting, zij gaan beter doen dan
de mannen. Ja, daar ben ik ook niet.
Daar heb ik het heel moeilijk mee. Met mensen die zeggen van, bijvoorbeeld, nu, Gerkes is geen... niet iedereen is fan van Gerkes. Ja. Om dan zo te zeggen van... haalt hij eruit voor een jeugdspeler, heeft de vlieger... Ja, de vlieger heeft goede invalbeurten gehad.
Maar
gaat
kansen.
Gaat hij direct titularisch worden in de plaats van Gerkes? Ik denk niet.
Nee, ik denk ook dat Gerkens vaak gewoon underrated wordt als hij niet scoort, bijvoorbeeld.
Ja.
Ik denk dat het ook een beetje een redelijk onzichtbare...
Ik ga een popular opinion uit mijzelf zeggen over Gerkes.
Vroeger
zei ik altijd van Kuipers blijf je af... Wel, het is niet afblijven van je mag nooit op de bank zitten, maar de kritiek op Gerkens moet stoppen.
Ja, het is, allee, want, dat is niet nodig, denk ik. Dat is gewoon een deftige
speler. Dat toont gewoon aan dat je bijvoorbeeld Gerkens nooit bij Antwerpen... Bij Antwerpen was die fantastisch. Ja. Bij Anderlecht was het zo wat... Ze zijn sowieso
ook zijn momenten.
Ook zijn momenten. Dat
was soms wel een keer belangrijk.
Bijvoorbeeld bij STVV was hij echt goed. Mm-hmm. Dat is een enorm slimme speler. Dat is een speler die ook weet wanneer dat hij in de 16 moet opduiken.
Maar het is niet in Antwerpen.
Ja.
Zoals tegen Antwerpen.
Die infiltraties dat hij in zich heeft, dat is...
Tegen Sint-Truiden zijn goal.
Er is niemand die vanuit die positie dat hij speelt, eigenlijk juist... Achter de 10, ik vind geen echt een 10.
Nee, dat is zeker niet.
Ook geen 100% 8, maar wel meer 9 naar een 8.
Een 8,5.
Ja, voilà, een 8,5. Maar die zo, die zo infiltreert naar de 16, vind dat, ja.
Ja.
Ik vind dat, hij heeft gewoon een beetje zijn fysiek tegen en een beetje zijn snelheid tegen.
Hij is een beetje
tegen.
Sloom, ja. Mm. Maar, ja... Maar ik ben vergeten wat ik ging zeggen.
Wat er al stapelen. Mag ik niet zeggen. Nee, maar dat is gelijk met dingen. Met Gandelman, dat is ook niet zo'n opvallende speler of zo. Maar die speelt ook altijd zijn matchen. En dat is ook altijd deftig.
Wel, om ze niet goed te noemen, kan ik begrijpen. Maar om ze slecht niet spelen te noemen, is een beetje overdreven.
Ja, en zeker Gerkens.
Gerkens komt uit een lange blessure ook. Hè.
Ah, ja.
Dus oké, het is nu al wel al ver in het seizoen. Maar je moet ook vergeten dat hij... niet altijd 90 minuten heeft gespeeld. Hè. Nu heeft hij die kans, omdat Kums weg is, geblesseerd is, om die 90 minuten elke keer te spelen.
Kums is niet weg, gelukkig.
Even paniek.
Om die 90 minuten, hij heeft dat ook nodig om naar zijn niveau te groeien. Hè.
Mm-hmm.
Ja. Dus daar geloof ik wel nog altijd in, zijn Gerkens. Net als een Gandelman. Vind ik ook echt een goede transfer geweest. Gewoon het is altijd zijn job.
Ja.
Nooit echt iets groots fout doen. Af en toe een goaltje en een assist.
Mm.
Dus,
als ze dat hoort... Ja, dan kunt jeugd gebruiken. Ja, oké, maar dat is eerder... Gaan die het beter doen? Dat denk dat ik niet.
Je, op termijn.
Maar het is wel een beet op termijn, Maar het is ook ergens een beetje een rechtvaardiging voor... Als we nu ook verliezen, is ons verlies meer rechtvaardigd. Want het waren jonkies die gespeeld hebben. Dan gaan we zeggen... Oh, maar ze zijn ook zo jong. Het was jeugd. Ja, dat is een goede les voor hen.
Ja, dat is, maar ja.
Ik denk ook dat hij... Ik ben geen voetbaltacticus, maar volgens principe werkt de beste speler spelen. Dus Fernandes Pardo heeft zijn basisplaats waarschijnlijk verdiend tijdens de training.
De spelers die het best zijn en of het meest fit zijn.
Wij zien dat niet op training, wat er gebeurt. Ik herinner mij een maand geleden dat de Poitre, Van Haasbroek op de persconferentie zei dat de Poitre laat ingevallen was omdat hij die week gewoon... erbarmelijk slecht was op training. en daarom heeft hij maar 5 minuten gekregen, zei hij toen. Wij zien gewoon niet wat er gebeurt op training.
Volgens mij doet hij ook gewoon als manier van motivatie. Als je ziet dat je echt slecht op training, dat hij zegt van... Ja, als je zo slecht speelt op training, ga je wel geen match spelen. Zeg maar.
Nee.
En plus, we hebben ook geen Eden Hazards die slecht trainen, niet trainen, niet lopen en dan plots in een match op matchday, op talent...
Ja.
Iedereen kapot speelt, dat hebben wij ook niet. Maar dus dat is ook nodig. Zo'n spelersgroep.
Dat is waar.
Ik weet ook goed de manier waarop dat we nu doen, zo 10 minuten, 5 minuten.
Ja.
En dat dan zie je ook gelijk de vlieger bij de match in de cupmatch, maar ook andere matchen. Zo de kleine tijd die hij heeft, gevaarlijk kan zijn.
Ja. Mm-hmm. Dat kan zo wel iets forceren.
Ja, maar wel bijvoorbeeld om zo dan. Ik denk dat hij nou ook wel ziet van hier 10 minuten toen dat hij iets
wilt. Die zijn ook
minder
bekend bij de tegenstander. Die gaan ook minder goed kunnen inschatten. Wat kan hij doen? Wat kan hij niet doen? Wat zal hij doen?
Mm-hmm.
En
ik vind het ook goed dat hij hem af en toe ook brengt op Samoase zijn positie.
Ja.
Maar dan in een aanvallendere rol.
Ja.
Als we aan het drukken zijn.
Op de flank heeft hij meer die vrijheid om zijn actie in te stellen. Nu heeft hij nog te weinig body om echt al zich te gaan manifesteren op middenveld, op de 10.
Ja.
Want daar zijn de ruimtes veel kleiner. Daar zitten ze ook veel sneller op uw kap. Terwijl op de flank hebben ze nog zo wat tijd om
plus,
het overzicht te bewaren, uw actie
komen,
te doen. Ja.
Want van rechts kun je niet komen, want daar is de lijn.
Dat is ook een tegenstander uit de lijn.
Ja.
En ook op de flank loopt hij kapot. En als hem dan daar iemand wisselt, frisse benen.
Zwaar. Ja, een goede flank is dat is ongelooflijk, hè. Hoe dat daarmee kunt bereiken.
Is van belang.
Dat is onze main game, hè.
Well.
De lange ballen naar de flank. en doet er iets mee.
Ja, dan, dat is dan meestal nog de laatste.
Maar dat is de voetbaltrend van de voorbije vier jaar. Ja, met Klopp en dingen zo ook in Liverpool.
Hoe noemt dat? De full wingbacks, of hoe noemt dat daar?
Is niet.
De Kyle Walkers.
Okay. Ah ja, of inverted wingbacks is nu ook populair. Maar inverted is dan eigenlijk dat de flankspelers mee op middenveld komen. En eraan bieden. En dat dan eigenlijk de rechtsvoor en linksvoor heel breed tegen de lijn geplakt staan. En dat je dan eigenlijk een man-meer situatie creëert, middenveld, dat je dan je flanken opent, maar dat nadeel als ze dan bal verliest, dan zijn ze gezien.
Dat kun je eigenlijk alleen maar toepassen als je een dominante ploeg bent.
Ja.
Waarschijnlijk,
Dat proberen wij ook te zijn, hè.
Ja, proberen.
Ja. Maar dat is het voetbal dat we willen spelen, vaak, toch? Ja,
ja toch wel.
Ja.
Maar dus ik denk dat we het allemaal wel een beetje unaniem eens zijn over een popular opinion.
Ja, gewoon niet te veel verwachten van de jeugd.
Ik denk dat we goed, hoe dat we het doen, hoe dat we ons gedragen over de jeugd is wel oké. Okay. Hoe hij het doet en hoe dat
bestuur
doet.
De aanpak.
Ja, de aanpak is wel correct. Misschien wel, soms wilde wel zo'n keer van dat is zo gelijk een garkensmatje, dat ze denkt van kom, kijk hier iemand anders misschien. Maar
of nu gelijk met Fernando Pardo, dat we dachten van het kost misschien al wat vroeger. Hoe kunnen wij dat denken? Maar
op stage leek het mij toch klaar.
Ja, want hij heeft daar ook gescoord. In die match tegen Cluj. Daar heeft hij ook twee keer gescoord.
Als enigste.
Juist.
Wauw.
Oké, dan gaan we doorgaan naar dilemma zeker.
Ja.
Niels, het een dilemma?
Ik heb mij een beetje geïnspireerd op de discussie van Hazebroek-Baro. Omdat ze daar op dat vlak een beetje verschillend standpunt hebben. Dus dat dilemma gaat redelijk uitgesponnen zijn, maar jullie gaan wel snappen wat ik bedoel. Dus Sambaro zegt zelf van, ik vind dat een trainer zo weinig mogelijk of geen inspraak mag hebben in het transferbeleid en dat je dat moet overlaten aan het sportieve, aan de scoutcel. En dat de trainer daar geen veto in mag hebben. Ja. Aan de andere kant heb je nu de situatie zoals het is met Heijn. Dat Heijn eigenlijk zoals de eindbeslissing heeft in elke transfer die in of uitgaat. Het gaat vooral inkomende. Dan kan hij echt wel zijn veto stellen. Wat vinden jullie? Wat is het beste systeem? Een trainer die volledig het voor het zeggen heeft op vlak van transferbeleid? Of een trainer die moet zich enkel bezighouden met zijn team en heeft geen inspraak in de transfers. Een goede trainer moet, met andere woorden, dus hem kunnen aanpassen aan de spelers die binnenkomen.
Ja.
Dus een trainer die ofwel helemaal inspraak heeft, terwijl die helemaal geen inspraak heeft.
Ja. Eigenlijk, de vraag is, wilt je een trainer die alles controleert binnen de corner? Iemand.
Ja, maar het is eigenlijk het is zo twee uitersten. Het is altijd een beetje moeilijk. Maar denk je aan een trainer. Je kunt zeggen van hij moet het maar doen met de spelers die hij heeft, maar denk je dat een trainer ook wel het beste weet, dit type speler heb ik nodig, dat is zo'n type speler, die heb ik gezien bij een andere ploeg, die is ook wel graag, die weet dat die zo passen in mijn ploeg.
Ik zou kiezen voor de gulden middenweg.
Ja,
Maar het dilemma is...
Het dilemma is, welke van de twee uiterste wilde, is dat het dilemma?
Dat is het dilemma, je mag de gulden middenweg
pakken. Ik kan me dat moeilijk voorstellen dat er een ploeg is die geen inspraak van een trainer toelaat.
Ja, nee.
Maar ik zal het anders zeggen. Mag een trainer vetorecht hebben of niet?
Nee.
Nee. Maar ik denk ook, bijvoorbeeld, Pep heeft toch alle macht bijna bij Man City, of niet?
Maar in Engeland is het een beetje anders, want daar spreek je niet van een coach of een trainer, maar spreken ze van managers. Daar hebben ze effectief wel, daar hebben ze meer de functie zoals Van Hazebroek. Eigenlijk is Van Hazebroek bij ons onze manager. Maar bijvoorbeeld in Italië, Duitsland, is dat dan weer anders. Dat is echt de trainer die ook wel inspraak heeft.
Maar ik denk ook, het punt is eigenlijk, want ik denk, je maakt de keuze van brengt een coach in, bijvoorbeeld Hein van Hazebroek, bijvoorbeeld Pep. Die wil de spelers kunnen kopen die hij wilt gebruiken. Die gaat dan niet kunnen gaan naar een ploeg die, waar dat hij die macht niet heeft. Maar dan doe je dat voor een coach zoals Pep. Maar aan de andere kant weg is, als je een consistent goed scoutingcel hebt, zonder de manager daartussen, dan heb je gewoon, dat is een duurzamere structuur om
Als er een goede samenwerking is tussen trainer en scouting.
Dat is het gewoon, hè. Ja. Er moet gewoon, als Hein kan bijvoorbeeld zeggen van dat profiel zoek ik met die kwaliteiten.
En met die instructies
daar moet de scouting mee aan de slag.
Ja.
Of als Hein van Azenbroek zelf nu iemand ziet dat hem aanspreekt, kan hij daar wel een lijst maken, ook doorgeven aan de managers. Want kijk, daar zie ik potentieel in, die zou bij mij kunnen passen. En dan doen de.
We gaan een keer naar gaan kijken.
Bovens kamers doen we wat ze willen. Whatever wat de prijs is, wat de onderhandelingen zijn, daar doen zij mee wat ze willen. Maar ik vind wel dat Hein van Azenbroek absoluut zijn inspraak mag hebben. Want hij weet als beste wie dat er in zijn systeem het beste past. Bijvoorbeeld een Gerkes, die is gehaald omdat hij hem kende van vroeger en omdat hij ook weet, ik kan een functie hebben binnen mijn systeem. Ja, net hetzelfde met de Saar. De Saar speelt ongelooflijk onder het systeem van Azenbroek.
Zeker.
Ik wil het wel een keer zien op een ander systeem. Ik denk niet dat hij daar zo goed uit de verf kan komen. Dus zo'n speler kun je alleen maar aantrekken door de input van je trainer.
Ja.
Maar een vetorecht is alweer iets te
veel. Ik mag niet zeggen van die wil ik absoluut niet.
Want dat was een beetje het probleem bij de zoektocht naar een spits. Ja. Dat de focus bleef liggen op Nielsson, omdat Van Azenbroek die ook expliciet wou.
Maar moet je een keer voorstellen, je bent Nielsson, je speelt bij Union, je bent los op kop. Hij was eigenlijk los kampioen worden, waarschijnlijk hetzelfde dubbel pakken. Ver raken in Europa misschien.
Je moet toch al een zot zijn om weg te gaan naar Gent te gaan.
In de winter.
Die zegt, we gaan naar Gent komen. We staan nu, op dat moment zo'n Gent derde zeker. Dan denk ik ook van, nee.
maar ook daar is het dan weer een verhaal van twee kanten. Want dan moet je als scouting en bestuur zijnde wel andere opties nog achterhand hebben. Ja. En dat hadden ze niet. Buiten die een Biron die dan
niet
komt, omdat ze zogezegd niet content waren over zijn fysieke paraatheid.
En dan scoort hij daarachter. De twee matchen daarachter. Ja.
De drie matchen. Van de week weer gescoord.
En dan was er nog een optie met Thomas Henry, maar die had al een verleden met Hein. Nee.
Dat zou ik nu ook wel niet doen.
Dat was het laatste stuk van de wintermercato.
Ja. Ik denk dat dan kwam van de...
Maar dat was eigenlijk... Ja. Omdat 2 jaar daarvoor was er twijfel, gaan we Kuipers halen of Henry? En eerst was Henry de optie, maar hij zei, dat is een spits dat niet voor mijn systeem is. Dat is een pure counterspits, die verliest ieder duel. Ieder lang een bal gaat die verliezen, die kan daar niet in duel gaan.
Hij heeft dat publiekelijk toegegeven, uitgesproken op... denk dat toen het WK was... Dat hij dan zo'n keer analist was en dat hij dan echt... Nee, of extra time.
Het was een extra time, dacht ik. Hè.
Hij heeft dan echt gewoon gezegd, dat moet ik echt niet hebben. Die moest ik echt niet hebben.
Ja, awel,
dus moest ik nu Thomas Henry zijnde, zou ik nu ook wel niet denken. Oh, Gent. Oh, maar wacht. Hey, Van Azenbroek zit daar. Daar ga ik naartoe. Dat is toch logisch dat hij dan zegt van nee, ik wil niet.
We kunnen trouwens dat dilemma een keer linken aan iets dat... na de match tegen Standaard gebeurd is. Tissou Dali die van zich liet spreken over het bestuur en over het transfer.
Ik vind dat dus de max. Maar het is onprofessioneel.
Is gelijk kans, man. Is gelijk kans.
Dus maar vooral maar het is hij zei dus iets in de zin van het bestuur heeft het eigenlijk gewoon verprutst in de transferperiode. En dan dat zorgt er eigenlijk voor dat de ambities van hem en eigenlijk alle spelers niet meer overeenkomen met de ambities van de club. En dat hij dan niet meer met plezier speelt, zegt hij. Dus dat hij eigenlijk zelf toegeeft van de club wil niet meer voor de prijs spelen, ik wil dat wel. En dan dat komt niet overeen en daarmee
Met ambities van alle spelers. Ja, sorry, maar als alle spelers de ambitie hebben om kampioen te worden. Dan vind ik wel dat als team, als elftal, dan ook wel...
verwachten dat je kampioen.
Verwachten van allemaal, van jullie kunnen dat niveau aan. Mm-hmm. Ja. Maar dat is het niet. En trouwens, Tissou Dali heeft het ook al vaak dit seizoen zelf opgefokt.
Als Tissou Dali 20% van zijn kansen binnenlegt, staan we dan daar.
Ja, dat is.
Ja.
Ik bedoel, ik begrijp het, maar ik denk ook niet dat we een heel slechte... Eigenlijk het slechtste van de... Ja, behalve de verkoop en de manier waarop, heel belangrijk. Maar wat we gewoon gemist hebben op winter, is nog die extra spits op het einde.
Spits, hè. Maar dat is nu het grote probleem. Het verdediging zit vaak goed. Mm-hmm. Middenveld zit vaak goed, maar het is aanval. We hebben gewoon een goede aanval nu.
Maar ik denk ook, wat ik wil zeggen, is wat dat die transferperiode doet, is gehaald eigenlijk een hele ploeg out of the flow. Ja. En ik denk dat dat wel... Op die manier kunnen... Dat is die ambitie
altijd
wel weg.
Ja, dat vind ik altijd zo risicovol aan zo de wintertransferperiode. als je echt te veel verandering doet in je ploeg, dat is, mm-hmm. dat is midden in het seizoen, hè, mm-hmm. dan ja, dat kan toch wel een keer voortlopen, denk ik.
Maar, ja, we hebben daar nu ook al super lang, super veel over gediscussieerd, maar ik vind nog altijd dat de verkopen die gebeurd zijn, Fofana, Orban en Kuipers, dat die wel te verantwoorden zijn. Indien er vervanging
ja,
staat.
Awel,
maar dat is niet gebeurd. En dan, ja.
Staat hij er niet, dan blijft het wel nog altijd
ja.
begrijpelijk dat ze dat verkoopt.
Ja, voor het geld. En...
Fofana, 22 ja. miljoen, dat is gewoon no-brainer.
Mm-hmm.
Ja.
Kuipers, 12 miljoen voor wat?
Ja.
Ja, oké.
Okay. Dat is nog veel. En Orban ook.
Maar de timing was gewoon niet zo top. Ja.
De timing, de manier waarop.
In de vorm dat hij zat, was dat nu ook wel niet zo mega onbegrijpelijk. En Orban, ja, dat was ook gewoon een no-brainer voor mij. Als je 15 miljoen krijg, 20 miljoen krijgt voor
nee,
hoeveel was het?
Nee, 15 of 12 15 met plus 5. 18 of zo.
Ja, ja. Als je dat krijgt voor in die ja. malcontent is en alle weken ja. een beetje onrust veroorzaakt. Ja. Ja,
dus op zich, dat zijn... Ja, aanboden, aanboden, ja, dat is meer voor zo'n aanbod. Ja, ja, okay. Ja, dat zijn aanboden die je op zich niet kunt weigeren, maar ja, nu zit je wel zonder goede invorm zijn spits, zeg maar.
Iemand, mm-hmm. Er moest gewoon iemand.
Ja.
Fofana hebben we opgevangen met Sonko, half en half.
Allee, moet nog
maar dat is dan ook wel weer in de toekomst,
wel.
Want die was niet klaar.
Ja, wel, inderdaad. Ja,
dat komt nog wel.
Veel jeugd ook, hè, dus ja, het is... Ja.
Gelijk dat ik al in een andere aflevering gezegd heb, je moet meer proactief zijn als bestuur en echt je vervanger zal klaar hebben. Of zelfs al een vervanger gaan halen.
Ja.
Zelfs als je, gelijk dat ik al gezegd heb, nog niet het budget hebt, je krijgt dat budget later wel met die transfer.
Ja.
Mm-hmm. Maar neem het risico. Durf risico te nemen. Anders ben je gewoon een conservatief oud bestuur dat nog altijd in begin 2000 aan het leven is. Uit schrik van oei oei oei.
Ja. Dan speelt gewoon
nooit voor de schulden.
Dan speelt gewoon voor de prijzen.
Nee, maar ja...
Je kunt, weet, het is belangrijk om ver te zijn en om het bedrijf zogezegd goed te houden, gezond te houden. Maar ja, je moet wel een keer durven, zo, weet je wel.
Mm. Ja, wel, het is meer durven. En meestal, de geschiedenis van Agent onder Louagie en De Witte is, als het om durven en het veilige, is, gaan ze voor het veilige kiezen.
Ja, dat is altijd op zich spelen. En ik begrijp daar
ze hebben één keer durven gedaan met al die grote contracten uit te delen. Dat was nu ook wel niet... Het slimste.
Yeah.
Ja.
Ze hebben daar een Gadeu, was daar een van, die enorm veel miljoenen opstreekt.
De Poitre ook.
Nu de Poitre, dat is ook wel. Ja.
De Poitre, een van de best verdiende speels van Gent. Maar
de best.
Ja. Kums ook.
De best verdiende.
Maar Kums begrijp ik, die is heel belangrijk.
En Gadeu ook.
Maar de Poitre, ja. Ja. Dat maar is wel een icoon van
het
de
moment,
club natuurlijk.
Het moment dat we hem verlengd hebben, dan was hij wel nog op niveau van... Oké niveau. Nu is hij ook oké niveau, maar hij mist wel nog steeds zijn toorinstinct.
Ja. 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 Kan je nog iets zeggen?
Ah ja, dat doen we, ja.
Nee, maar ben het kwijt.
Ah, ja, oké.
Nee, maar wel, maar nee, het is met die voorbije wintermercato, ik heb het al eens gezegd, zelfs dit slechte halve seizoen, als we zelfs geen Europees voetbal is, het is allemaal te vergeven, we moeten volgend seizoen presteren en hoog presteren.
Eigenlijk nu al.
Nu al, maar ja, play-off 1 wel, maar ja, snap het, is de ploeg ook veel ongeluk had, dat kunnen we ook wel zeggen. Blessures,
maar kijk,
scheidsrechters.
Eigenlijk hebben wij als supporter pas het meest recht van klagen als blijkt dat, gelijk jij zegt, als we volgend jaar niet presteren, want ze hebben het zelf gezegd, het is misschien korte termijn gezien een sportief vlak een minder goede keuze, maar het gaat op de lange termijn.
Ja.
Goed uitdraaien, dat gaat goed zijn.
Als...
Daar heb ik het soms ook moeilijk mee, want ik dacht dat ook, van volgend jaar gaan we misschien heel top presteren met die vooruitzichten die we hebben met die miljoenen en die transfer. Maar als ik gaat nadenken, deze zomer, de Saar heeft al aangegeven dat hij, dat hij graag een stap hogerop wil.
Mm-hmm.
Brown, die gaat misschien voor 17,5 miljoen naar Chelsea. Hong, gaat hij die nog kunnen houden? Gaat die, als er een aanbod komt, een transfer weigeren, dan zitten we weer in hetzelfde schuitje als Orban en Kuipers.
Ja.
Wie is het nog allemaal?
Ook bijvoorbeeld Sven Kums, wordt ook al een jaar kunnen houden. Gaat hij nog...
Wat dan heb je? Misschien komt er daar ook een miraculeus bod binnen. Ja, gaat hij die allemaal weigeren? Omdat je zo gezegd... Allee, als je dat allemaal aanvaardt dan, hè, heb je wel weer veel miljoen. Maar dan moet je wel echt een complete rebuild starten.
Ja,
hè.
Moet gewoon
en dat, je kunt ook niet vanaf seizoen 1 na die complete rebuild zeggen van... We gaan hier direct voor de prijzen meespelen.
Maar prijzen... Ik bedoelde niet prijzen, maar ik bedoel wel... Ja, derdes.
Ja, ja, oké. Okay. Ja,
top 3 of zo.
Top 3.
Voor mij is Europees ook al de prijs.
Ja. Maar ja, we komen van ver, dat moet ook zijn natuurlijk.
In stilte rebuild toen, zonder ambities uit te spreken, zo hebben we het gedaan in het kampioenjaar. Mm-hmm. Zijn we het jaar daarvoor, wat was het? We hebben als play-off 2.
Ja, wel, ja, we hebben play-off 2 gespeeld en het jaar...
En dan hebben we heel veel transfers gehaald. Heel veel ja, Van Hazenbroek transfers.
Maar wel, zo, wel zo tweede rang.
Maar zo Kums, yeah. Oussala, Kenny Saïf hebben we gekocht.
Oussala,
Rami Gershon. Van Beveren kwam hij. Bellocine, ook van Beveren. Mm-hmm. Hebben we eigenlijk toen het duo van Beveren gehaald.
Bolet.
David
Paulette. Ja, die is goed uitgekomen ook.
Maar David Paulette was het jaar daarvoor toch een van de topscorers uit de
competitie? Tweede jaar daarvoor. Ah, want jaar dan is daarvoor. Hij naar Anderlecht gegaan en is hij geflopt. En daarom ja, konden wij hem krijgen. En de Poitre was ook een transfer van Disney.
Ja, van Oostende.
Van Oostende.
Was de bedoeling dat hij de dublure was van...
Fouquet, die terug uit Leenbeurt kwam van bij Oostende. Ja.
Dat waren eigenlijk allemaal spelers waarvan je dacht...
Raman, ook van Kortrijk of van Beerschot, een van de twee.
Ja, uitgeleend, ja, terug. Ja, ja.
En dat draaide goed. Milicevic was dan nog een transfer van daarvoor, maar ja. dat was ook al onderdeel van de rebuild.
Wat ding is dat hij ook gezegd heeft bij de Turop-periode of zo, dat de ploeg die we toen hadden bij Turop beter was dan de ploeg die hij had bij het kampioenenjaar. Ik geloof hem, want als je hem zo terug beschrijft, wat is het? Het is eigenlijk een wonder dat we kopje zijn.
Ja, die ploeg van Turup was wel...
Ja, dat is wel, dat waren wel...
Ik denk dat dat de meest naam, kwalitatieve kern is die we ooit gehad hebben.
Misschien ook wel.
Want daar...
Kon jij dit nog meer uitgehaald hebben?
Eigenlijk wel.
Ja. Maar op die moment stonden we wel tweede, hè.
Maar we waren wel al op de terugweg.
Ja.
Dat was, ik weet nog goed, toen dat COVID dan uitbrak, dat we in de competitie een aantal matchen op een rij...
Want dus, voordat de competitie werd stilgezet, was nog één speeldag voor de play-offs. En we stonden tweede na Brugge en dat was echt nog redelijk goed. Maar,
na Brugge en Charleroi was zo 2 punten op. Dus ik denk dat ze zelfs een klacht hebben ingediend dat het seizoen niet ging uit, zelfs het reguliere seizoen niet ging uitgespeeld worden. Want ze konden nog tweede worden.
Ja, ik weet niet meer, maar
ja.
Maar we zijn een beetje aan het uitweiden.
Inderdaad.
Ik vond dat gesprek dat we zo hadden over het beleid voor volgend jaar, dat een ideaal bruggetje is voor de barometer.
Ja, zullen we dat eerst doen?
Ja.
Dat is misschien het makkelijkste.
Ja, en wat hadden we gedaan? Hoeveel? 1 keer gewonnen op Eupen.
gelijk gespeeld.
Ja. Gelijk gespeeld.
Gelijk gespeeld tegen Haifa, verloren tegen Haifa.
Uitschakeld in Europa.
Heel veel negatief verliezen.
Gelijk tegen Antwerpen.
Ja, tegen Antwerpen wel een goede match gespeeld, maar niet voor beloond. Ja,
nee.
Met andere woorden, gewoon miserie.
Miserie.
Ja.
Ja, wie had er begin?
Welke zou ik aftrappen? Mijn barometer staat momenteel nog lager. De vorige keer dat we barometer gedaan hebben, heb ik ook meegedaan aan de podcast. Toen was mijn barometer 3. Omdat we toen ook weer in een absurd slechte periode zaten. Het gaat nu nog slechter, dus ik ga voor een 2. Er zijn gewoon geen excuses.
Ja.
Ook met het uitzicht dat we hebben, nu zondag naar Union. Daar straks meer over in de voorbeschouwing. Ik zie het somber in 2.
2 zeg, dat heb ik nog nooit gehad, denk ik.
Ik ben een kritische mens.
Ja, duidelijk.
Kunnen we een keer verfrissen? Wat is de schaal hier?
Het is gewoon op 10.
0 op 10? Oké. Okay.
Ik ben in het begin van het seizoen, denk dat nadat we thuis wonen hadden van Brugge, had ik een 8 gezegd.
Een 8?
Ja, om het zo wat...
En toen stonden we eerste.
Het is toch wel eerste, Brugge verslaan?
Het was iets genoeg.
Of 8,5.
Maar toen stond het wel heel hoog. Mm-hmm. Maar nu, de laatste 2 keer, was dat telkens geweest.
Maar dat klonk goed. We stonden eerste.
Ja. Dat kunt je bijna niet meer voorstellen.
Maar titelkandidaat hebben
we. Het is wel een heel omgekeerd seizoen. Normaal gezien is het een slecht starten. En goed einde.
Inderdaad.
Dat ik toch liever omgekeerd, eerlijk gezegd. Yeah. Slecht starten en een goed einde.
Oh, dus, de barometer anders zijn geweest. Dus je hebt 2 gezegd, Joran. Ja. Goh, het zal toch wel vergelijkbaar zijn. Ik weet niet. Ik wil zeggen 3, maar dat zelfs lijkt mij zo optimistisch in vergelijking.
Ja.
Ja, ik wil niet zeggen 1, want... Ja.
Bij mij speelde het ook al mee wat er in de...
Nee, weet je, ik ga zeggen 3, want de match tegen Antwerpen en de match tegen Standaard ook voor het tijdje...
Die match tegen Antwerpen was... En de eerste helft van Standaard waren wel 4 beloofd.
Ja, al wel. Qua
het spel dat gespeeld werd, eigenlijk goed. Dus ja, ik ga 3 zeggen.
Niels?
Maar dat is op dit moment, hè, de barometer.
Ja, van afgelopen maand. Ja.
Gewoon die maand. Los van Fibre, toekomstperspectief of gelijk wat.
Joran heeft een beetje rekening mee gehouden.
Want ik ben eigenlijk... ik heb er al over nagedacht over die vraag en ik blijf vastzitten. Omdat ik heel verward ben, omdat ik niet weet wat er gaande is. Is die in Sambaro nu goed bezig? Of is die de goede fundamenten aan het leggen? Ja, dan nee. Dus op een bepaald moment kwam 2, 3, 4... Daar ben ik bij Pi uitgekomen.
Bij Pi,
Pi op 10.
Pi op 10. 3,14 enzovoort op 10.
Ja.
1,467.
3,14, maar ook oneindig en irreëel.
Nee, maar zo had het er in mijn hoofd. En toen, ik weet niet wat denken. Zaterdag had ik naar de match ook gestuurd van, ik weet het gewoon niet meer.
Nee,
ik weet. Wat moet ik daar nu op zeggen? Want we spelen wel goed. Het spel zit goed. Mentaliteit van de meeste spelers zit ook goed. We hebben veel tegenslag. Maar dan op bestuursniveau hoor ik dan Baro een aantal dingen zeggen die goed zijn. Dat ik zo denk, bijvoorbeeld het feit dat hij toch ook een beetje voor self-fulfilling prophecy heeft gezorgd. Dat vond ik ook iets wat ik ook dacht. Dan dacht ik van, Baro kent er wel iets van. Ik zie het hoopvol in. Maar aan de andere kant denk ik van... Ja, dat is inderdaad sukkelen, dus het is Pi geworden.
Nee, ik vind het heel passend eigenlijk, Pi. Het is heel schoon.
Ja, voilà. Ik was ook aan het twijfelen, misschien een 3, misschien nog net een 3,5 als ik heel optimistisch ben. Want zoals ze daarnet gezegd hebben, die match tegen Antwerp was heel veelbelovend. De eerste helft tegen Standaard was heel belovend. En, natuurlijk, met die man is dat niet vol te houden, maar weet je, op zich, ik heb het daarnet ook al gezegd, verdediging zit... Meestal wel goed, zeer goed zelf, met Mitrovic, Tornariga, wat dan bij kan doen erbij. Middenveld is ook goed, we hebben goede spelers op middenveld, de flanken zijn goed. Allee, Brown is niet, weet wel. Maar althans, tegen Antwerp als hij vrij goed Brown. Dus de aanval is gewoon ondermaat. Dus ik ga zeggen... ik ga ook gewoon een 3 zijn. Ja. Dus
dan komen we op een totaal van 8,14 op 40.
Ja, dat is grandioos gebeurd, hè.
Ah, zo, ja, oké. Okay. Ja, ja. De totale barometers. Ja, ja, dat is grandioos gebeurd.
Ja, dat is zeer slecht.
Ja.
Ja, het is te hopen dat het volgende maand beter is.
Herexamen in augustus.
Ja.
Een 10 is er ook door.
Oké, okay, barometers gedaan. Dan gaan we... Mijn kleine verrassing doen, zou ik voorstellen.
Ja, ben ik.
Het is, het is eigenlijk een soort spelletje. Ik heb gewoon een paar, eigenschappen van voetballers opgesomd. En bij elke eigenschap die ik ga opnoemen, moet jullie gewoon een speler van Gent opnoemen. Die...
En die spelers, komen die uit de periode vanaf dat jij bent beginnen kijken aan Gent?
Dat mogen kiezen.
Nee, maar het is geen raadspelletje, hè?
Nee, het is geen raadspelletje.
Het is geen awareness wat dat.
Ja. Dus, goed, mijn eerste eigenschap, linkervoet. Wie heeft de beste linkervoet? Dat is misschien al moeilijk, want veel linkervoeten zijn er niet.
Het is maar... zo even error in mijn
ik zeg eigenlijk van linkervoet.
Ik denk direct aan Hong.
Ik ga niemand dan.
Is linksvoet.
Maar het van, moet nu zijn?
Ja, zeg maar.
Of van vorig...
Nee, maakt niet uit.
Wie dat er niet opkomt.
Jonathan David.
Ja.
Dus die linksvoet.
Die was linksvoet.
Linksvoetig.
Hij was perfect tweevoetig, maar zijn first foot was links.
Want die neemt zijn penalties toch met zijn rechtervoet?
Nee. Zoek het vlug op nu.
dus snap een beetje dat... En zo, met al die eigenschappen, dan plakken we die samen en hebben zo een beetje... Het monster van Frankenheim, eigenlijk.
Oké. Okay.
En daar is de titel van de rubriek.
Voilà. Ik heb er al over nagedacht.
Ja,
dus, ik heb nog geen linker... linkervoet gezegd.
Jij mocht eerst.
Ah, wel. Maar wat, jij hebt Hong gezegd?
Ik heb Hong gezegd.
David?
Als hij linkervoet...
Als hij linkervoet is. Maar ben echt aan het denken.
Ja, dat dacht ik wel vandaag moeilijk te zijn.
Linksvoetig. Is Dings niet... Nee.
Brown is linksvoetig.
Ik zat te denken, Brown is denk ik linksvoetig. Is linksvoetig. Maar was Millie linksvoetig?
Rechtsvoetig.
Nee, rechtsvoetig.
Nee, toch. Ja. Maar ik heb mij iemand anders aan, Dings. ja, ga ik Brown zeggen, denk ik. Steeds die mij opkomt nu. Maar ja, is wel goed in de league. Ah, ja,
normaal gezien is het goed, ja.
Maar, normaal gezien, voorbij matchen.
Ja, ja. Oprechte excuses, Jonathan David is rechts.
Ja, oké. Okay. Okay. Maar hij kan wel een linkervoet hebben. Waarschijnlijk. Maar zo'n soort spits.
Hij heeft 5-star skills op FIFA, 5-star weak foot op FIFA, oh, ja. Dus.
Oh, ja, dus FIFA zou nooit liegen.
Mocht David zijn. Ja. Oké. Niels, heel...
Ik vind het echt moeilijk. Want ja, de spelers van echt vroeger... Die heb ik nog in mijn hoofd, maar niet meer wat voet dan die.
Ja. Nee, jawel, dat is ook wat ik had eigenlijk.
Oh, het was Yassine Aguanassi, nu links goed.
Ah, wat kan dat? Ik weet het ook niet.
Dan ga ik ook mee in Hong gaan, ja, denk ik.
Okay. Dacht iedereen gaat Hong zijn, maar blijkbaar niet. David en Brown, oké. Okay. Ja. De beste rechtervoet.
Oef.
Dat is ook al moeilijk.
Dat zijn er.
Ja.
Dat zijn er heel veel.
Ik moest ook denken... Ah, gewoon Kums eigenlijk.
Ja.
Gewoon puur van techniek.
Julien de Saar.
Ja, dat ook, ja.
Ik ging anders David, zo. Is blijkbaar rechtsvoetig, wist jullie
gewoon
dat?
Op alles. David.
David is gewoon een perfecte voetballer, jongens. Of, ja, nee. Oh. Nee, toen ging ik misschien ook nog wel zeggen. Maar ja, dat is gewoon omdat hij een afstandsschot heeft.
Okay. Ja. Prime dan, hè.
Ja, ja.
Daniel Milicevic.
Mm.
Ja. Prime.
Ja,
Prime.
Ja,
niet daarna, want daarachter weet ik ook wel dat heel veel corners slecht waren. Maar Prime, echt, als hij op zijn topniveau was.
Champions League.
Champions League kampioen, ja, dat was zijn
goal tegen Zenit.
Ja.
Zijn goal tegen Dinges. Of was hij dan niet? Lyon?
Ja, dat was oké.
Oké, volgende. Koppel. De beste kop.
Oh. Eleman Koulibaly. Ja. Ja, maar echt.
Het was hem of de andere Koulibaly ook.
Een andere Koulibaly is eerder omhalen, ballen op de slof.
Hey, maar ik heb de laatste... vorige maand of zo heb ik zo een keer video's gezien van Koulibaly zijn tijd bij Gent. Die heeft ook veel kopballen gescoord. En echt lekkere kopballen. Ja. Dus maar ik ga het ook voor
met Eleman. Lyon.
Ja. Dat was nu wel echt de lelijkste kopbal ooit. Nee, maar ik ga ook voor Eleman.
Mm. Oké. Okay. Ik dacht... Allee, dat is nu, misschien is dat echt verkeerd in mijn hoofd, maar... Le Mans heeft echt goede kopballen gescoord.
Ja, ja. Nee, ja.
Eén
maar...
keer.
Nee.
Één keer tegen... Eerst wat tegen keihard goede kopballen.
Hij heeft ook tegen Charleroi, tegen Cercle Brugge. Echt enkele goals op kopballen.
Ja. Dus maar ja, dat was
om de beste dan te
doen.
Sorry,
dat was nu wel één dat je alleen bracht voor zijn kop.
Ja,
dat
is een lang. Ja.
Moest hij gescoord hebben in de bekerfinale? Zou ja zijn.
Hij heeft gescoord. Hij heeft gescoord.
Maar hij heeft zo één of twee kansen gehad.
Oké. Volgende. Balvastheid. Wie verliest er zelden of nooit een bal?
Oh,
Svenny.
Ik heb een Ubuzu.
Ach, dat ook, denk ik ook.
Dat is brandjes die tegen kon blussen. Ja. Dus.
Andersson is City.
Dacht ik ook aan, ja.
Kan ook.
Is City, ja.
Dat is een blok.
Ja.
Inderdaad.
Maar ik dacht ook aan Ousu.
Mm-hmm.
En ik heb dit nogal vaak gezegd in de podcast, maar ik moet elke keer, als ik zijn naam hoor, moet ik denken aan de thuismatch tegen Roma. Dat was echt zijn beste match van heel zijn carrière bij Gent. Dat is ongelooflijk. Ik heb er echt op gelet. En die had heel dat middenveld voor Roma in zijn zak.
Mm. Maar bedoel je met balvastheid, echt als hij een bal bij hem heeft en dat er druk op hem wordt gezet?
Ja,
of ook
nooit een bal verliezen.
Zo weinig mogelijk bal verliezen ook in je passing.
Nee, echt bal bijhouden. Zo, weet
dat, bal bijhouden.
Dat hij niet makkelijk afgepakt wordt.
Ja, dan trek ik Svenny in.
Ja.
Want ik had het eerder op pak van.
Ja, ik snap het.
Want ik had dan ook nog Bernd Thijs in mijn hoofd. Ook.
Ja.
Dat schitterende nummer 6 was, schitterende controlerende middenvelder.
Laurent de Poitre kan er ook wel iets van.
Hè? Ja, eigenlijk wel.
Bal bijhouden.
Nu is dat iets minder, maar toch vaak nog zo'n moment. Prime, ik denk van, amai.
Minder
ook
Prime ook, maar ik denk wel dat nog altijd nu, in deze periode, is dat zijn sterkste. Denk
Vrij goed.
Ik ga ook wel mee in Ousu dan.
Ja.
Dat had ik al verwacht. Kan mij daar ook in vinden.
Ja.
Oké.
Dus moeten wij flashbacks geven naar die in Roma.
Volgende. Dribbelen. De beste dribbelaar.
Dat
is moeilijk.
Eén naam komt direct op.
Ja.
El Ghanassi.
En Bark Boussoufa.
En Bark Boussoufa ook, ja.
Ja.
Is nog net bevoor dat ik...
Zelfde naam.
Ja. Voor mij toch wel op nummer 1, ver boven iedereen, een Bark Boussoufa.
Ja, maar ja, die heb ik zo niet meegemaakt, dus ik ga niet voor die naam. Ik dacht eigenlijk ook aan David. Die was ook altijd...
kan er ook
vaak dat hij hem erdoor slingerde.
Mag niet onderschat worden, die Sudali kant ook.
Wat ik het ook net zeggen. Op de vorig jaar, of ja, 2 jaar geleden.
Dat is wel een heel aparte stijl, hè, dat die Sudali heeft. Ja. Die Sudali is meer zo gewoon korte kapbewegingen, korte lichaamsbewegingen. Mm-hmm. Echt dribbelen is dat niet.
Nee.
Wie dat ik ook in mijn hoofd heb als dribbelaar, maar dan is dat puur en alleen omdat hij 2 gelijkaardige goals heeft gemaakt. Ik ga niet de naam zeggen. Jullie mogen
Ik 2
gelijkaardige
naam,
goals.
Ja.
1 tegen KV Mechelen, de laatste match van de reguliere competitie. Dat we tegen hun moeten spelen voor play-off 1. En dat hij echt 8 man voor hem heeft.
Nee, ik weet
het. Hij dribbelt door iedereen gewoon en dan alleen voor de goal komt hij.
Hoe lang is dat geleden?
Je hebt hem sowieso
niet. 6 jaar.
2 seizoenen na het kampioenjaar.
6 jaar of zo,
We speelden in lichtblauw.
Ik was bij die match,
En ja, daarachter heeft hij tegen Moeskroen nog een keer hetzelfde.
Ik heb echt geen
vraag. Het is een Japanner.
Kubo. Eigenlijk. Ja.
Fuck man, op de korte ruimte, dat was echt crazy.
Die goal was zo leuk. Fuck.
Denk ook naar Castromontes, was eigenlijk ook geen slechte dribbelaar.
Nee.
Nee.
Maar ik denk ook dribbelen en snelheid.
En meer recent, voor Fana was ook nog.
Simon. Ook wel, hè.
Ja, ook wel zijn moment als het beter is.
Ja, ook wel. Maar dat kan ook met Yasuma Horo beginnen.
Jawel, ik heb hem ook nog gedacht, maar dan denk ik zo mijn vergelijk met die andere.
Onze Yaya.
Oké, volgende.
Nou, we hebben geen keuze gemaakt.
We hebben allemaal wel namen gezegd.
Ça va.
Beste tackle. Een tackle. Dat is ook...
Bij mij, gewoon puur om zijn tackle tegen West Ham, Kamil Piatkowski.
Ja, god, dat was...
Die tackle dat hij daarop uitvoert, dat hij eerst rood voor krijgt, maar echt gewoon niet zuiver anders dan bal heeft.
Dat
die kon er wel
lekker.
En ook zo de beleving dat hij erbij brengt altijd als hij een tackle doet.
Dat is zo,
even zo een keer. Al die frustratie eruit.
Is het puur sliding tackle?
Ja, gewoon ook een algemeen tackle. Allee. Dat mag met sliding zijn, ook gewoon staand.
En Gadu. Kant veel goede staande.
Hij is al veel uitgehaald.
Ik heb nog iemand anders. Mijn favoriet all-time voor centraal van achter te staan. In mijn kijkperiode. Le Gigotaire.
Ja, zie je.
Le Gigotaire.
Ja,
echt. Die man. En je ziet ook, hij haalt nu ook hoog. Allee, hij speelt bij Marseille, basis. Dat is heel goed. En bij Gent was hij gewoon fantastisch.
Ja,
dat was echt een topverdeler.
Gelanceerd onder Yves.
Hij is begonnen onder Heijn, hè.
Ja,
toch? Chico.
Ah ja, juist, want hij was erbij op Wembley, denk ik.
Hij was erbij.
Ja, klopt.
En ik denk dat hij gedebuteerd heeft thuis tegen Club Brugge. De 2-0. Maar dat Kubo op vrije trap.
Ja, want ik weet ook nog dat het altijd zo een strijd was. Want Brugge wou ook Gigo. En hij was dan naar Gent gekomen en dat was zo zijn debuutmatch. Ja, dat kwam mooi uit. Ja, juist. En dat was wel mijn heen.
Ik zit te denken, ook vrij recent. Hij woont nu te Saar. Dus daar kan ook goed tackelen, hè, middenveld.
Ja.
Hij had er ook veel uit, maar ook Hong bijvoorbeeld.
Hong ook, inderdaad, ook goed, dat zeggen.
Ik denk, dat zijn zo de namen die direct ermee opkomen.
Ja.
Het volgende, snelheid.
Ja, bij mij...
Pure snelheid.
Bij mij,
gewoon snelheid.
Pure snelheid.
Lupe.
Dat is nu wel een flop, maar Osman Boukari.
Ja, die was snel, man.
Dat was echt de meest snelle persoon dat ik ooit heb gezien in een truitje van Gent.
Dat was echt snel.
Dat was echt niet normaal. Ja. Die maakt trouwens nu furoren bij Red Star Belgrado.
Ja.
Die heeft gescoord op City.
Juist,
Ja. En thuis tegen City ook, denk ik.
Dat weet ik niet meer.
Ja, maakt niet uit. Die
was wel echt snel.
Ja. Over snel, Brown.
Ja, ook
Brown
snel.
Loopt dat ervan af?
Dat is ook echt snel.
Ik heb er verschillende in mijn hoofd. Ik ga er 2 zeggen. Maar niet alleen pure snelheid verdedigend. Echt Okumu ook wel, hoor.
Ja, juist. Okumu.
Keniaan.
Want bij hem wist ik gewoon. Dan had ik geen paniekreactie van. Oh nee, de tegenstander gaat nu alleen op Dulaf. Oh, maar Okumu is daar op 50 meter, die gaat er nog wel in.
Die was ook inderdaad echt snel.
Dat was katerap.
Aster Zimana, die was altijd aan het benadrukken. Ik blijf het zeggen, hè. Ik heb nog nooit zo'n snelle verdediger gezien als Okumu.
Ja,
dat klopt wel. En dan gewoon puur qua intensiteit en snelheid van druk zetten. als hij jong was, hè. Ja. Benito Raman, hè.
Ja.
Echt.
Ja. Was hij snel?
Echt snel. Die was kattenrap.
Ja.
Ja.
Dat was echt... Als hij jong was...
Dat was toen een speler die zo... Een pas van een keeper met een uittrap of zo. Dat hij daar nog zo tussen kwam lopen. Dat hij dan juist dat balk kon
opschermen. Dat was ook de persoon die vaak een kans verkwanselde, puur omdat hij te snel was. Dus dat hij op volle snelheid die bal meepakt, op volle snelheid alleen op de doelman afgaat en dan die bal ergens...
Of over de bak. Over de eindlijn lopen.
Jonge man was inderdaad vrij snel.
Eigenlijk kan ook Bukari zeggen. Ja, die, ik was eigenlijk al wat vergeten. Ja, maar, dat was echt, die was echt snel, man. Oké. Kracht. Gewoon fysieke kracht. Stevigheid.
Anderson en City.
Ja, dat dacht ik al.
Le monstre.
Le monstre. Ja.
Ik ging voor Engadu zijn, eigenlijk. Die stond er ook.
Engadu, ja.
En dan kunnen ook Gigo er ook weer bij.
Ja, vind ik ook, ja.
Of Mitrovic.
Ja, ja.
En ik zou ook zeggen, tweede Koulibaly.
Helemaal.
Ja.
Ja. Klopt wel.
Het is een... Castamontes was eigenlijk ook nog vrij, weet je wel, stevig, zeg maar.
Mm. Ja, maar...
En met maar moet die naam nu niet zeggen om Thibaut content te stellen?
nee, maar je kunt dat moeilijk vergelijken met een De Poitre of met een Ngaldu. Maar like, voor zijn flankspeler of al minstens dan zo redelijk... Ja,
voor zijn fysiek
wel.
Positie,
ja. Op zijn positie kan je dat wel... Maar ja...
Vaak heet het niet fysiek moeten afleiden tegen een verdediger of tien of
twee. Dat is eigenlijk wel goed dat wij ook een keer focussen op zo'n kleine blokjes graniet en niet puur omdat ze groot zijn.
Ja.
Want dat kunnen Berger Verstraeten eigenlijk ook als een klein brok graniet.
Oei, dat was ook wel.
Hoe dat die kopbalduels aanhing met mensen van de meter 95 en er nog bovenuit kwam ook en niet opzij geduwd werd.
Nee. En Van Aken een keer in de penalty area gewoon op de grond gestapt.
legendarisch. Dat is gewoon
neerhalen.
Ja, oké. We gaan over naar het laatste deeltje. De intelligentie. Voetbal-IQ.
Ja, Sven Kums.
Ja, Svenny.
Dat ging ik ook zeggen.
Svenny boy.
Wie dat hij soms balgens kan droppen in de 16.
Kums. En ik vind het jammer dat we deze persoon nog niet hebben gezegd. Dus ik ga hem gewoon zeggen. Misschien past hij niet Azari.
Ja.
Hmm. Voor zijn positie, denk ik wel.
Ja.
Ja, klopt wel.
En ik wil ook gewoon Azari benoemen, want...
Ja, dat is duidelijk uw favoriet.
Maar, maar
dat is, man.
Intelligentie.
Maar intelligent, maar misschien niet intelligent, maar maturiteit.
Ja,
zeker bij Azari.
Ja, je kunt er ook bij rekenen, ja.
Ruiz heeft dan ook wel dan intelligentie op vlak van...
Ja.
Aanvallende draaischijf. Ja. Zeker. Die ook wel, die wist ook de ruimte zijn, ja. Het zijn er vele, maar Sven Kums is toch de king.
Dat is ook direct. Dat hij soms een balken kan droppen, dat hij zoiets gezien heeft. Mm-hmm. Van de spier die inloopt.
Die kleine Pirlo, hè. Belgische Pirlo.
Dan moeten we ook wel Vadi Zojija.
Ah, wel.
Eigenlijk, ja, ook wel.
Ja. Ik ook nog
die had echt, als hij een goede match speelde, die balken dat hij zag.
Ja. Zo heel subtiel ook, hè. Dat hij dat soms kon
doen. Tegen Le Bru had hij wel vaak een gebrek aan voetbalintelligentie. Rood te pakken.
Ja.
Ojija meer creatief wel dan Kums.
Kums
intelligenter.
Beter dribbelen ook.
En beter dribbelen,
dribbelen was eigenlijk ook niet slecht. Yeah.
Ojija was eerder een 10, hè.
Ja.
Dat is zo... Dat is één doelpunt, denk ik, dat gewoon volledig illustreert. Zowel de intelligentie van Kums en Ojija samen. Thuis tegen KV Mechelen, dat was het begin van het goede jaar met Toroep. Lange bal van Kums.
Eén tijd
van Ojija voorgeven. Ja, en dan de
Poitre.
Was niet de man die niet genoemd mag worden?
Judas.
Ja?
Dat kan wel.
Was niet was Judas. Of David.
Judas of David. Zat
David of de Poitre. Oh, ja.
Het was een van de twee.
Maar eigenlijk over wat gesproken. Ook gelijk van balvastheid en sterkte was die ook wel...
Ja,
ik heb er eigenlijk zo niet aan gedacht.
Maar dat is ook zo'n klein blokje, hè? Allee, klein.
Ja, dus niet een groot blokje.
Een goeie blokje.
Hij zette graag zijn hat, hè.
Ja.
Ja, oké, dan zijn we er. Dan hebben we elk onze... Wat zei ik? Monster van Frankenheim.
Mm-hmm. Frankenheim. Maar we moeten die speler geen naam geven, of zo.
Nee, ja. Het zou wel goed zijn, zo.
Buffalo... en te zinnen.
Dan denk ik dat we stilletjes aan kunnen overgaan naar de voorbeschouwing, zeker.
Ja.
Ja.
zijn al goed voor tijd aan het gaan, maar het maakt niet uit. De match zondag om 19:30 zeker staan thuis uit op Union.
Ja. Ik hoor hier veel gezucht.
Ik heb net een kreun te maken. Ja.
Dat is waar.
Ik zie het somber in.
Ja. De laatste 5 matchen zijn allemaal gewonnen. Waaronder 1 keer op Frankfurt. Ze hebben gewonnen op Frankfurt.
Ja, ook juist.
Dat is al stevig. Ja. Gent heeft 1 keer gewonnen de laatste 5 matchen. 2 keer gelijk, 2 keer verloren.
Je zegt dan ook met de statistieken hoeveel keer dat we van Union gewonnen hebben. Ja.
Nul. 0-0.
Union staat nu eerste met 67 punten.
Meer dan beide vorige seizoenen, denk ik.
Ja, ja, is waar. Gent staat ondertussen al 7e. Mm-hmm. Met
43
punten. Wacht even, ik kijk. Union heeft 21 keer gewonnen, Gent 11 keer. Union heeft 5 keer gelijk gespeeld, Gent 10 keer. Mm. Union heeft 2 keer verloren, Gent 7 keer. Ook het doelsaldo is duidelijk in het voordeel van Union.
Nee, je moet het zeggen, want anders geloof ik je niet.
Union heeft 61 keer gescoord op 28 matchen. Hè. En 29 goals tegengekregen. Dat is maar 1, zoveel.
En nu moeten ze wijzen, niet zijn.
Hou het naam van de podcast veranderen, jong.
Gent heeft 47 keer gescoord en 37 goals tegengekregen. Ja, dat is stevig. Het zal moeilijk worden, echt.
Zoals Bob met zijn legendarische woorden.
En dat weet je dat het
moeilijk wordt. Dan weet je dat het moeilijk wordt.
Ja, maar dat is. Dus ja. Eerlijk, ik denk dat voor de allereerste keer in het bestaan van BUB dat we bij de pronostieken geen gelijkspel of
winnen. Op zijn minst gelijkspel.
Ik hoop
0-5.
Ja. Dus. Ik heb mijn dingetje nu net al verpakken. 0-5.
2-6.
Ja, mooi. Sta je voor.
Met een rode kaart erbij.
Ook als je kijkt
voor Burgess.
Op Sofascore kunnen ze de beste spelers zien met de hoogste, hoogste ratings. Daar staan Puertas, Amoura en Sykes. Bij de 3 beste spelers bij Union. Mm-hmm. Zeker gelijk Amoura. Ik denk, die scoort ongelooflijk veel.
De speler die hij nu wou, hè, in de zomer.
En niet vergeten, Castromonta speelt daar ook, hè, bij Union.
Beide.
Beide. Oh. Castromonta speelt daar ook, ja. Dat doet het meest pijn van al.
Ja.
Dat is eigenlijk uw beste bak die je had bij Gent. Ja. Die je weg doet.
Hij geeft voor niet genoeg geld,
duidelijk. Was het nu weer 10 miljoen of zo?
Het is 1,5-2 miljoen.
Of, ja. Ja, minimum... Het was al sinds vrij weinig.
Toen het gebeurde dacht ik, moest echt minimum 3 miljoen zijn, maar nu denk ik, het moest fucking 10 miljoen zijn, man.
Ja, voor iemand van zijn kaliber was het heel weinig.
Ja.
Zeker ook, hij heeft ook al meerdere keren gescoord voor Union dit seizoen.
Ja, basisspeler.
Ja.
Dus, staat eerst.
Ja.
Ja.
We doen nog veel zeggen over Union.
Laten we het misschien een beetje uitbreiden. Halen we play-off 1 of niet?
Ja,
dat gaat van de match af hangen.
Ja. Eigenlijk, ja.
Maar reken nu Union er ook nog bij, denk jij?
Kijk, jongens, ik heb iets meegenomen.
Een kelk die volledig tot op de
bodem geleden. Somber zijn en in rouw zijn.
Heb ik
een kaarsje meegenomen. Ga ik hem aanzetten, want...
Kaarsje branden voor de match.
We zijn heel donker in heel diep.
Dat is een goedje.
Dus,
ja, voor de kijkers.
Oh, mooi. Ja,
dat is plan. Het hangt ervan af. In mijn meest optimistische scenario denk ik 0-2 tactische masterclass, maar echt zo een vuile 0-2. Zo, iedereen
onverdiend.
Genk is op Union gaan winnen.
Ja, maar zo onverdiend. Zo veel spelen,
zo
slechte goal.
Balbezit van 25% uit. Ja. Dat is twee keer op de counter aanvalt. Ja. Ja.
Twee doelpunten à la Samoise op standaard.
Ja, zoiets. Inderdaad. Of, mijn minder, maar toch heel ambitieus ding is we liggen onder, we krijgen 20 kansen tegen, maar we krijgen een penalty, scoren hem en winnen. Puur shithousery.
0-1.
0-1, ja.
Ja. Moet je nog veel zeggen over...
En dan halen we play-off... Als we winnen, halen we play-off 1 misschien nog net, denk ik wel.
Ja. Ja.
Ik denk zelf dat 6-6 niet genoeg is.
Het hangt er vanaf.
Maar dat gaan we wel.
Wat Genk en cerkelen.
Dus iemand, ja,
ik zie die geen punten meer.
Het staat redelijk dicht op elkaar allemaal. Dus dan ook
maar tegen wie moeten de Cerkel en Genk nog?
Ik weet het niet van buiten.
Cerkel hebben we nog tegen... Ik ga het
opzoeken. Charleroi.
Charleroi ook.
En RWDM.
Genk moet wel nog tegen Union.
Och, kijk.
Och, jongens. Ja, maar we moeten voorbij twee blijven.
Het is Antwerpen dan nog tegen Union. Oh. Genk moet nog tegen Standaard. Dat was het.
In Standaard?
Thuis, denk ik.
Ah.
Tjuh.
Ja. Genk speelt nog tegen thuis tegen Standaard en op Westerlo. De laatste match. En Cercle Brugge. Het
is nog een moeilijke match, denk ik, tegen Westerlo.
Speelt op Charleroi en thuis tegen RWDM.
Als Cercle dan al ergens punten laat liggen, zie ik het op Charleroi.
Ja.
Maar ja, dan nog moeten wij nog altijd 6 of 6 aan. Sorry, maar ik zie het echt niet gebeuren tegen een jongen. Echt.
Ja. Dat is waarschijnlijk... Dat is erg om te zeggen, we zijn er waarschijnlijk nog nooit zo onzeker over geweest van een match. Of dat we... Allee, nooit zo zeker geweest dat we gaan verliezen of zo. Dat is echt...
Ja.
Ik zie het echt... Ja, het is
dus
echt,
kom, schiet maar, jong.
Kom. Ja, kom. Doe het maar.
Rol is vrij. Doe.
Als je
even de berekening maakt, dus niet dat we gelijk met Cercle. Hadden we tegen Antwerp geen domme tegengoal gepakt, stonden we voor... Tegen Standaard stonden we voor die match 2 punten voor op Standaard. Op Cercle Brugge. Cercle Brugge verliest van KV Mechelen. Dus die pakken geen punten. Stel, wij winnen die match op Standaard. Als we met 11 blijven, is dat altijd het geval. Dan stonden we al 5 punten voor op Cercle Brugge. Dan hadden we gewoon nog de winst tegen Charleroi nodig. En dan waren we erbij.
Als we die matchen winnen, staan we daar dus waarschijnlijk.
Ja, tuurlijk.
Zot, hè.
Houd nog rekening met het feit dat die match van Anderlecht-Genk ook nog opnieuw moet.
Eens kijken of er nog geen uitspraak is.
Oeh, primeur op Blue White Breda.
Ja, we kunnen misschien ondertussen al beginnen met de pronostiekjes.
Ja.
Ik zal een keer beginnen.
Ja, zei het.
Dan ben ik er vanaf.
Zie, het is accuraat.
0-5. Nee.
Als dat gebeurt, maat, dan attracteer ik u bij je oorzelen.
Wat met zonder zin.
Oké, 0-5.
Als dat gebeurt, ben ik echt zwaar scheten.
Trakteer de... Als... In op Horzele, als 0-5 wordt.
Oké, ja, zoet.
Oké. Ik stuit, nu zit ik in schoen, hè, met mijn dwaze muil in de camera.
Dat stikt wel weg voor pronostiek.
Ja, ik ben al zo in rouw. Ja.
Oké, ik ga 0-5 zeggen, maar eigenlijk denk ik 2-0, 3-0, man.
Ja. Ja. Wie scoort er? 5 keer de Sudan.
5 keer
gaan. Nee, maar we gaan het serieus doen. Ik ga gewoon.
Wat denkt u?
3-0.
Oh, ja, ik begrijp je.
2 puntenmakers. Ja, maakt niet uit.
Emile.
Oh. Ja, kijk. Het is heel moeilijk om positief te zijn. Ik denk echt... het hoofd en het hart zegt twee verschillende dingen. Ja. Het hart zegt 1-0, slechtste match ooit dat we spelen. We liggen onder de hele tijd. Scheidsrechter is niet mee met die van Union. Maar we winnen 1-0. Of
0-1 dan, ja.
Ja, 0-1. Of zo 3-1, 2-0, 3-0, we zijn weggespeeld. Ja.
Joram.
Mijn hoofd zegt 2-0. En mijn hart zegt 0-1, doelpunt, 94ste minuut, Daniel Schmid.
Goh.
Schmid!
Toen de koning in de laatste minuut, Daniel Schmid die meekomt.
Maar ik acht eerder... dat mijn hoofd de waarheid zegt.
Ja. Goh, ik hoop gewoon echt dat we geen blamage krijgen. Dat niet zo... Weet je, denk als het 1-0 wordt, dat ik nog ça va ga zijn, dan weet je, dat valt te verwachten. Maar ik ben... Allee, als ze slecht spelen, zoals ze dat wel gedaan hebben na nieuwjaar, ik hoop het niet, maar als dat zo is, dan denk ik echt dat we zwaar op onze toes krijgen. Maar ik ben daar juist gezegd, Antwerp was hoopgevend, eerste helft Standaard was hoopgevend. Dus ik denk...
Thuis tegen Union waren als, we wel goed. Hè?
Ja, als alles een beetje in ons voordeel loopt, gelijk van de beslissingen van de ref en zo, geen penalties, dan hoop ik... Ik ben heel positief niet, maar ik hoop op een 1-1.
Op een 1-1 nog, man.
Met een goal van...
Ook Daniel Schmidt?
Nee. Oh, dat was scoren in zo'n match.
Gieter, ik denk,
wel, denk dat het al van een stilstaande fase moet komen of zo.
Mitrovic.
Oh ja, hoe gedacht eigenlijk? Mitrovic. Gewoon bam, buffelstoot.
Buffelstoot, ja.
Ja.
Dan hebben we nog.
We zullen eindigen met iets positiefs na al die sombere gedachten hier. Jentel, jij mag het verkondigen, want jij was aanwezig.
Ik was aanwezig, ja. Het was, vorige week waren het hier prijsuitreikingen. En een van de categorieën was beste podcast bij Media Raven. En BWB was, genomineerd.
Mm-hmm.
En
dat
is plaats 3. We waren niet plaats 2 daarvan, misschien de zit. Nee. En dan plaats 1, ik zat hier van, ja, daar gaan wij zijn. Blue Out Break, dan horen wij. Ik zo, ja! Applausje voor iedereen van BWB. Dus we hebben een mooie award mee naar huis gekregen.
Mm-hmm.
Het boekje heb ik meegekregen.
Ah, oké. Okay.
Dus ja, daarmee heb ik niet in werk. Ja. Yeah.
Nice.
Dus ik denk dat we toch een keer merci mogen zeggen aan iedereen die er al gezeten heeft. Zowel de vaste leden van BWB als al onze bankverwarmers.
En merci aan de luisteraars.
De community ook al, ja.
Ja,
merci aan iedereen op onze stemmen.
Dus merci aan de Discord.
Ja, voilà.
Nogmaals een applaus.
Yeah. Applaus.
En met... Jullie zijn dit.
We're coming.
Nu nog onzijd, nee.
Dan gaan we het hier afsluiten, zeker?
Ja.
Ja.
We bedanken jullie nog eens.
Ja.
Om misschien om af te komen.
Graag gedaan.
Bedankt voor de uitnodiging.
Merci Niels. Iden.
Graag gedaan. Merci Jentel.
Dank u.
Merci luisteraars.
Merci kijkers. Ja.
Ja. Merci Media Raven.
Voilà. Dan gaan we het hierbij houden. Tot volgende week. Yo.
Tot volgende week. Salutjes.
Yo.